Goedemiddag, ik heet u van harte welkom bij de avondmaalsdienst van zondagmiddag 27 augustus. We beginnen met het zingen van het lied 135 uit de eigen bundel. Lied 135 uit de eigen bundel. Daarna is er een moment van stilte. Potem en groet. En daarna zingen we uit de eigen bundel lied 20. Lied 20 uit de eigen bundel. Na het gebed is de dienst van de tafel. De lezing van een avondmaalsformulier. De instellingswoorden en de nodiging. En dan zingen we gezang 360. De coupletten 1 en 2. Gezang 360. De coupletten 1 en 2. Daarna is de communie. Dan de dankzegging. Waarna we zingen Psalm 103. De coupletten 3 en 4. Psalm 103. De coupletten 3 en 4. Daarna is het de dienst van het woord. De schriftlezing is Maleachi 1. Daarna is de preek over Maleachi 1. Daarna zingen we gezang 360. Het derde couplet van gezang 360. Dan is het dankgebed en de voorbeden. Daarna de collecte. En daarna zingen we de geloofsbelijdenis. Dat is lied 9 uit de eigen bundel. Lied 9 uit de eigen bundel. Nog eenmaal alle liederen en de schriftlezing uit de eigen bundel. Lied 135. Lied 20 uit de eigen bundel. Gezang 360, het eerste en tweede couplet. Psalm 103, de coupletten 3 en 4. Schriftlezing, Maleachi 1. Gezang 360, het derde couplet. En tenslotte de geloofsbelijdenis, lied 9 uit de eigen bundel. Ik wens u een goede dienst.
Zusters en broeders en jongelui, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Dussen voorgaat. Ook een hartelijk welkom voor de gasten. We hopen dat u een goede dienst met ons zult hebben. En verder begroeten we hen die deze dienst via de kerktelefoon met ons meemaken of later beluisteren via de cassetteopname. De organist is Jaap Mulder. En vanmorgen is bij de voorbeden aandacht besteed aan de familie Voorwerk, die weer teruggegaan, en aan de familie Schelen. Op zondag 3 september zullen Deo van Lente de broeders Kees Geersen en Luwert van de Ploeg bevestigd worden als oudeling respectievelijk diaken. De collecte is voor Felix Kohol en we zingen nu E135 en na Votumengoed zingen we E20. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
We zullen stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten wij nu bidden. Hemelse Vader, grazige weide, in een donker dal, uw vaste, betrouwbare nabijheid, omringd door zorgen, veilig bij u aan tafel, toelevend naar de kroon op alles. Wij bidden u dat zoveel goedheid en heil van u tot ons spreken in deze dienst. Ons hart vervullen. Zegent u zo het sacrament van het avondmaal en de bediening van het evangelie. Door de kracht van uw geest. In Jezus' naam. Amen. We vieren avondmaal in deze dienst. Zetten de viering van deze morgen voort, om het preciezer te zeggen. En daarbij aansluitend horen we het evangelie met een oproep om de liefde van God te beantwoorden. Ik leid het avondmaal bij u in door aan de hand van enkele verzen uit 1 Korinthe 11 even weer de welbekende blikrichtingen te volgen die helpen om het avondmaal in zijn rijkdom te vieren. Eerste blikrichting: naar achter, naar het verleden. Waar Paulus zegt in 1 Korinthe 11, ik heb wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, dat gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin hij werd overgeleverd, nam de Heer Jezus een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Telkens opnieuw gedenken. Steeds weer de aandacht bewust terugleiden naar hemzelf. De weg die hij ging. De weg die hij volbracht. Dat wel erg donkere dal. Waarin de stok en de staf, waar waren ze? Voor jullie doorleden is het evangelie. Opdat jullie nooit meer zonder stok en staf door het donkere dal gaat. De blikrichting naar voren. Altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Want hij is er niet in gebleven. Wij vieren geen rouwmaaltijd, maar een maaltijd van opstanding. Een maaltijd van toekomstverwachting. Een maaltijd van voorlopig nog zonder hem in levende lijven. Maar toelevend naar met hem in levende lijven. Totdat hij komt. En dan wordt het avondmaal niet afgeschaft, maar dan mondt het uit in wat het wil zijn. Groot bruiloftsfeest. De vereniging van de bruidegom en de bruid. Onze lieve Heer en wij. Aan het avondmaal leert de gemeente van Christus ongeduldig worden, als het goed is. En dan, niet alleen naar achteren en naar voren, maar ook naar opzij. Aan het einde, heel praktisch. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. En het aardige is dat dit niet een aanhangseltje is, maar dat dit de eigenlijke reden is waarom Paulus over het avondmaal komt te spreken. Want hij zegt, het lijkt nergens naar. Jullie kijken alle kanten op, behalve die van je naaste. En dat kan niet. Als je leert achterom kijken naar Christus en vooruit kijken naar Christus, dan leer je, als het goed is, ook opzij kijken. Want je bent niet de enige van wie hij houdt. En daarom, als je niet gastvrij bent aan tafel, je bent niet de gastheer, maar wel een medegast, als je niet inschikkelijk bent en jezelf overwint en tegen de ander zegt, kom naast me zitten. Laten we samen verzoening vieren. Want de Heer heeft zich met ons verzoend. Zolang dat er niet is, is het nog niet wat het zijn moet. Gastvrij voor elkaar. Inschikken. Niet blij zijn met de verzoening van God, voor je de verzoening onderling en in de wereld om zich heen ziet grijpen. Het avondmaal maakt ook de hunkering los naar brede verzoening. Begraven van de strijdbijl. Vrede. Liefde. Laten wij zo de maaltijd vieren van de Heer. Gedenkend, verwachtend, in de liefde. Wij zingen gezang 360, de verzen 1 en 2. En daarna is iedereen welkom aan de tafel van de Heer die met heel het hart gelooft en hardop en duidelijk met de mond belijdt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgestaan om onze rechtvaardiging. Maar eerst zingen we nu gezang 360, vers 1 en 2.
Geliefde broeders en zusters in de Heer, welkom aan zijn tafel. Het brood dat wij nu breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt het, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen zoening van al onze zonden. De drinkbeker van dankzegging, waarmee we de Heer prijzen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt hem, drinkt allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer is vergoten tot een volkomen zoening van al onze zonden. Telkens opnieuw gedenken we, zien we vooruit, zien we naar elkaar en vieren we. En telkens opnieuw is er reden om te danken. En telkens opnieuw grijpt de kerk van Jezus Christus dan terug bij deze gelegenheid op Psalm 103. Het hoeft niet, het mag ook anders, we doen het ook anders. Maar we komen toch altijd weer op gezette tijden bij deze psalm terecht. Om in verbondenheid met onze ouders en onze grootouders en onze overgrootouders en onze middeleeuwse voorgangers in het geloof en onze vroegkerkelijke voorgangers in het geloof tot 2000 jaar terug. Om in deze woorden één te zijn in de verzaligde dankbaarheid en verrukking over God. Psalm 103 van David. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootste daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonde. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen. Zo ver heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen. Zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Prijs de Heer, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer als een schepselen. Prijs hem overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel. We zingen hem, Psalm 103, vers 3 en 4.
Hoort u nu het evangelie uit het laatste boek van het Oude Testament, de profeet Maleachi. Gekozen vanwege de aansluiting bij Obadja, het kleinste boek van het Oude Testament, waar ik een paar weken terug in de middagdienst over preekte. De aansluiting ligt in het begin van Maleachi, waarbij wordt teruggegrepen op de profetie van Obadja over Edom, het broedervolk van Israël dat vol leedvermaak meedeed aan de vernietiging van Jeruzalem. En Obadja profeteerde toen: dat laat de Heer niet op zich zitten. Het is boeiend om te zien hoe dat terugkomt bij Maleachi. Er zit vermoedelijk een tijdspanne van zo'n 80, 90, 100 jaar tussen Obadja en Maleachi. Maar het is niet vergeten. We lezen Maleachi 1. Profetie. De woorden die de Heer tot Israël heeft gesproken bij monden van Maleachi. Ik heb jullie lief, zegt de Heer. En jullie zeggen, waaruit blijkt die liefde dan? Zijn Jacob en Esau geen broers, spreekt de Heer. Toch heb ik Jacob lief gehad en Esau gehaat. Van Esau's bergland maakte ik een wildernis. Edoms grondgebied heb ik aan de jakhalzen van de woestijn gegeven. Edom kan zeggen, al zijn we verslagen, we bouwen de puinhopen weer op. Maar dit zegt de Heer van de hemelse machten, ze kunnen bouwen zoveel ze willen, ik zal het weer afbreken. Goddeloos land zal men het noemen, en ook het volk waarop de Heer voor eeuwig verbolgen is. Met eigen ogen zullen jullie het zien, en dan zullen jullie zeggen, de Heer toont zijn macht in Israël. Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer. Als ik jullie vader ben, waar is dan je eerbied voor mij? Als ik jullie heer ben, zegt de Heer van de hemelse machten, waar is dan je ontzag voor mij? Jullie priesters minachten mijn naam en zeggen dan, hoezo minachten wij uw naam? Jullie brengen verwerpelijk voedsel naar mijn tafel en zeggen dan, hoezo hebben wij u verworpen? Door te beweren dat mijn altaar niet de moeite waard is. Als jullie met een blind offerdier aankomen, zeggen jullie, wat geeft dat nou? En ook als jullie met een kreupel of ziek dier aankomen, zeggen jullie, dat geeft toch niks. Bied de gouverneur zo'n dier maar eens aan. En zie of hij er tevreden mee is. En jullie goedgezind zal blijven, zegt de Heer van de hemelse machten. Zo zullen jullie God wel gunstig stemmen. Zo zal hij zijn volk wel gunstig gezind zijn. Dit alles gebeurt door jullie toedoen. Zou hij zijn volk dan nu goedgezind zijn? Het zou beter zijn als een van jullie de tempeldeuren zou sluiten en jullie het vuur op mijn altaar niet langer zou aansteken, want dat is toch zinloos. Ik wijs jullie af, zegt de Heer van de hemelse machten, en de offers die jullie brengen aanvaard ik niet. Van waar de zon opgaat tot waar ze ondergaat, staat mijn naam bij alle volken in aanzien. Overal brengt men mijn reukoffers en reine offergaven. Mijn naam staat bij alle volkeren in aanzien, zegt de Heer van de hemelse machten. Maar jullie ontwijden hem door te beweren dat mijn altaar verontreinigd mag worden, door te denken dat je er minderwaardig voedsel heen kunt brengen. Jullie halen je neus op voor de dienst aan mijn altaar, zegt de Heer van de hemelse machten. Jullie zeggen, dit kost ons te veel moeite. Jullie brengen mij gestolen dieren en kreupelen en zieke dieren, zegt de Heer. Dat is wat jullie mij als offergave aanbieden. En ik moet dat aanvaarden? Vervloekte bedrieger die de Heer een ongeschonden mannelijk dier uit zijn kudde belooft, maar hem een geschonden beest offert. Ik ben een groot koning, zegt de Heer van de hemelse machten, en alle volken zijn vervuld van ontzag voor mijn naam. Uit de mond van kleine kinderen heeft de Heer zich losbereid, zingt Psalm 8. Wellicht hoort hij er iets anders in dan wij nu misschien, maar het is misschien voor het luisteren inderdaad handig zo. Ik begin met de liefdesverklaring die in Maleachi 1 wordt uitgesproken. En daar begint Maleachi ook mee. Alweer zo'n profeet van wie we vrijwel niks weten. We weten alleen dat zijn naam mijn bode betekent. En verder niks. We vermoeden dat hij leefde rond 500 voor Christus. De verwoesting Jeruzalem was een krappe 100 jaar eerder, 586 voor Christus. Profeet die het herstel meemaakte. Hij spreekt ook weer over de tempel. Kennelijk stond er weer een tempel, was die herbouwd. Meer weten we niet. Dus een man die vermoedelijk ietsje eerder optrad dan Ezra en Nehemia. Het laatste Bijbelboek en waarachtig. Het opent maar weer met een liefdesverklaring. Dat alleen al is om Maleachi in je hart te sluiten. Zo eindigt het Oude Testament. Met een liefdesverklaring, met een heleboel daarachteraan, maar dit is de harde kern. Ik heb jullie lief, zegt de Heer. Dat komen de bodes van God vertellen. Ik heb jullie lief, Israël. En ieder die in Christus bij Abrahams kinderen wordt ingelijfd. Ik heb jullie lief. En jullie zeggen, waaruit blijkt die liefde dan? Dat is een maar. Ja, dat zegt u nou wel, maar. Waaraan zouden wij dat kunnen merken, Heer? Dat is een herkenbaar maar. Zo gaat dat met het evangelie. God krijgt ons niet zo makkelijk mee. God moet altijd een lange adem hebben als hij met zijn liefdesverklaring komt bij zijn volk en bij mensen. Mensen zeggen meestal nooit alleen maar wat fijn. Hier in elk geval. O, dat zegt u. Maar waaraan kunnen wij dat merken? Dat is een vraag die elk gelovig mens zich waarschijnlijk wel eens stelt. In elk geval gaat het er op catechisatie ook ontzettend vaak over, toch? God houdt van ons. Oké, maar waaraan merk ik het? Er moet toch ook iets voelbaar van zijn. Enkel woorden, dat is niet genoeg. Het moet toch te maken hebben met dingen die gebeuren met je. Ja, dat is ook zo. Dan mag je ook vragen aan God. Waar merk ik het aan? En het is ook geen wonder dat die vraag soms kritisch is. Dat is bij Israël wel het geval, want Israël maakte eigenlijk een heel teleurstellende tijd door. De tijd van de opbouw van de tempel, dat was een soort koude douchetijd. Ze hadden met enorme verwachtingen het aangezien dat de ballingen uit Babel terugkwamen en dat het weer opnieuw begon. Ze hadden even het gevoel, nou komt de hemel op aarde. En toen werd er een nieuwe tempel gebouwd. En het was een zielig dingetje vergeleken bij de oude. En dat deed de juichstemming omslaan. Zeggen, is dit het nou? Moeten we nou met dit ongelukkige tempeltje verder? Daarbij kwam, het was ook helemaal geen veelbelovende tijd. Ze leefden onder gouverneurs. Daar spraken van in Maleachi 1. En sommige van die gouverneurs, dat waren harde jongens. Vreselijk zware belastingen, vertelt Nehemia 5. Ontstond hongersnood voor de armen. Teruggekeerde ballingen kwamen er ook niet meer zo makkelijk tussen. Stonden vijanden klaar in het zuiden om de boel over te nemen. Kortom, het was een hele moeizame tijd. En dan krijg je dus die desillusie. We hadden wonder wat verwacht. Terugkeer uit ballingschap. Nu komt alles goed. En dan zo moeizaam. Ik heb jullie lief, zegt de Heer. Oh. En dan moet er dus een profeet komen om het aan te wijzen. De feiten, de daden. Om je ervan te overtuigen dat het zo is. En vandaar dat God mijn bode stuurt, Maleachi. En Maleachi die haalt dus dat verhaal van Obadja op dat Edom verwoest zou worden. En Maleachi zegt, en dat is toch ook gebeurd, want jullie leven mag moeizaam zijn, maar jullie zijn wel bezig aan de wederopbouw. Edom niet. Edom is veel radicaler van de kaart geveegd. En men mag in Edom nog illusies hebben dat men daar de boel ook gaat opbouwen. Maar ik zeg jullie, zover komt het niet. Want jullie zijn mijn lieveling. En ik vergeef het Edom, de boze, niet. Dat hij zo hardgrondig heeft meegedaan aan jullie vernietiging. Wie aan jullie komt, komt aan mij. Daar kan je het aan zien, zegt de Heer. Kijk nou eens naar Edom. Jullie aartsvijand. Begonnen als broedervolk, maar geëindigd als aartsvijand. Niks van over. En jullie, het is waar, moeizaam. Maar je mag vertrouwen hebben. Ik ga mee. Ik ben nog niet klaar. Geduld. Niet alles in één keer. Maar het komt. Ja, daar heb je een bode voor nodig. Een profeet, een ander. En ja, soms ben je zomaar ineens de bode voor je broeder of zuster. Die het niet meer ziet. En alleen nog maar zwart kijkt. En dan heb je een ander nodig. Blijf niet op jezelf zitten. Maar stel je open voor de bode van God. Wie dat ook in je omgeving is die zegt, ja maar, er zijn toch zegeningen. Vergeet niet één van zijn weldaden. Vergeet ze niet. Sla er acht op. Zodat je ook bij die feiten terechtkomt. En die feiten niet verwaarloost. Een mens kan zo eenzijdig zijn in zijn beleving. Zo selectief opmerken. Profeten, boden van God helpen je om ook weer het gezichtsveld te verbreden. Vergeet niet één van zijn zegeningen. En dan ook altijd weer kijk terug naar Jezus Christus. Opgezette tijden, zegt de bode van God. Let op hem, op zijn zelfovergave. God laat het echt niet bij woorden. De zelfovergave van onze Heer Jezus. Voor jou. Met heel zijn hart. Voor jou. Hij zou het weer doen. Voor jou. Daar begint het christelijk geloof echt altijd weer bij die liefdesverklaring en onze bereidheid om hem serieus te nemen. En ik verzeker u dat als je die liefdesverklaring serieus neemt en hem toelaat, dat je zoveel beter opgewassen bent tegen teleurstellingen in het leven. Tegen moeizame tijden. Als dat je houvast is. Hij houdt van me. Psalm 27. Al zouden mijn vader en moeder mij verlaten, u verlaat mij nooit. Dat ene, als de Heer voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat heb je nodig om als mens opgewassen te zijn tegen de teleurstellingen. Maar het is echt een bron van kracht. Je kunt rusten in de liefde, in de liefdesverklaring van de Heer. Daar is het avondmaal voor. En zo wil God ons toch meenemen. Ook als wij sceptisch vragen. Ach, hij kent ons. En hij vraagt niet het onmogelijke. En hij zendt zijn bode om ons te helpen. Om ons te winnen. Voor zijn liefdesverklaring. Alleen hij mag het ook vragen. Waaruit blijkt het? Wij mogen het aan hem vragen. Waaruit blijkt het dat u van ons houdt? Hij mag het aan ons vragen. En waaruit blijkt het dat jullie het serieus nemen? En op Israël heeft hij tegen dat dat niet ergens uit blijkt. En dat is dus het vervolg naar die open plek, vers 6. Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer. Als ik jullie vader ben, waar is dan je eerbied voor mij? Als ik jullie heer ben, waar is dan je ontzag voor mij? En dan komt die lange klacht van de Heer die zegt, ik vind het niet terug in de offers die jullie brengen. Want jullie brengen voor mij dingen mee. Waar jullie gouverneur nog van zou zeggen, hou die rommel maar. Dit gaat dus over offerbeesten, voor ons natuurlijk volkomen ver weg. Offerbeesten die niet blind, niet kreupel, helemaal gaaf moeten zijn. Maar vergelijk het met bloemen. Uitgebloeide rozen aan iemand aanbieden. Of, ja, een boeket slordig geplukt, wat brandnetels ertussen, zodat degene die krijgt plastic handschoenen aan moet doen om het veilig aan te kunnen pakken. Zo voelt de Heer zich. Jullie schepen mij met rommel af. Jullie zetten je niet in voor mij. Die offers die jullie brengen, ik krijg gewoon de afdankertjes. Dat gebeurt er. En dat zal dan wel te maken hebben met dat het zo'n zware tijd is. Veel te hoge belastingen, hongersnood hier en daar. Ja, vind je het gek dan dat we niet met puntgaaf komen? Ja, zegt de Heer, dat vind ik gek. Want je moet het eens bij je gouverneur proberen. Ja, maar dat is een gouverneur. U blaast toch niet zo hoog van de toren. U bent degene die ons lief heeft, toch? Ja, zegt God, dat ben ik. Maar juist daarom weet je wel wie ik ben. Een zoon eert zijn vader. Een dienaar zijn heer. Als ik jullie vader ben, waar is dan je eerbied voor mij? Als ik jullie heer ben, waar is jullie ontzag voor mij? Wat hier gebeurt is dat dingen samengehouden worden die in onze beleving uit elkaar kunnen raken. In onze beleving is er de tegenstelling tussen Gods hoogheid en majesteit aan de ene kant en Gods vriendelijke nabijheid aan de andere kant. Zodat wij ook een strijd hebben te voeren om die hoge God dichtbij te krijgen in onze beleving. En wij spelen het voor we het weten tegen elkaar uit. Zeggen we, ja, gelukkig, God is niet meer zo ver weg en zo hoog. Hij is nu gelukkig een hele lieve vader voor mij. En omgekeerd, dat mensen zeggen, jij praat wel erg makkelijk over God. Weet je wel dat hij een zeer hoge majesteit is? En hier valt het gewoon op elkaar. Hier is het hetzelfde. Dat is heel bijzonder. Dat op die liefdesverklaring dit volgt. Dat de Heer zegt, ja maar, in mijn liefde, als vader voor jullie, ben ik niet zomaar iemand. Steek ik oneindig hoog uit boven de gouverneur. Juist omdat ik van jullie houd. Juist omdat ik een God ben die als schepper mijn handen schuif onder jullie bestaan. Hoe kun je dan zo achterloos met mij omgaan, Israël? Hoe dit te herkennen is altijd lastig natuurlijk. Nogmaals, die offers brengen wij niet. Het helpt denk ik om te kijken naar de toewijding die daarin zit. Dat zorgvuldig selecteren van de Israëliet die daar een aantal geiten heeft rondlopen en die dan heel zorgvuldig en heel nauwgezet zegt, ja, die maar niet. En die wel. En dan zegt zijn vrouw, zou het nou wel doen, want we zitten krap. Ja, joh, maar onze lieve Heer in de hemel. Ach ja, zegt ze, je hebt gelijk ook. Penningske van de weduwe. Maakt ook eigenlijk niet uit hoeveel het is, als het maar met diepe toewijding en liefde en respect geschonken is. En vertrouwen. Ja, we zitten krap, maar dit is belangrijker. Dit torent boven alles uit. De liefdesverklaring van de Heer. En dan dat ootmoedige brengen van dat geitje. Mooi beestje, zegt de priester. Ja, hè? Is voor hem. Nou, dat, die toewijding, die liefde, dat ernstig nemen, dat geroerd zijn eerst door hem. Daar gaat het om. En dan mag je het allemaal verder zelf invullen, welk offer het is, hoe je dat doet. Het gaat om die instelling dat je door die liefdesverklaring zo getroffen bent, dat je de Heer in je hart sluit en zegt, voor hem het liefste en het beste. Want ik ben voor hem het liefste en het beste. En dat is dus de pijn. En het is wel heel onthullend dat dat aan het eind van het Oude Testament nog steeds zo is. Die pijn dat God zegt. Wat is er toch, Israël, dat ik nog steeds niet zo op de kaart sta voor jullie. Helemaal aan het eind van het Oude Testament is er weer die klacht. En weer die dreiging dat God zegt, ik hoef die tempel zo niet meer. Sluit hem dan maar. Dat is een heel chockerend woord. Net een nieuwe tempel gebouwd. Er zou weer blij geofferd worden. Ach, zegt God, dan lollen ze voor mij helemaal af. Het hoeft al niet meer. Niet omdat het zo'n klein gebouwje is. Maar vanwege dat gebrek aan toewijding en liefde. En vertrouwen. En dan komen onthutsende woorden. Van waar de zon opgaat tot waar ze ondergaat, staat mijn naam bij alle volken in aanzien. Overal, behalve bij jullie. Hoe moet je deze woorden verklaren? Ongeveer zo. We zeggen dat wel eens, hè, van verdraait nog aan toe. Bij mijn atheïstische buurman ontmoet ik soms meer inzet en liefde en rechtvaardigheid dan bij sommige kerkgangers. Ik kan geen fijner mens mij als buurman wensen dan mijn atheïstische Kees of Bert of Piet. Liever hem dan. Zo, hè, dat. Dat gevoel blijkt in de hemel dus ook te zijn. Overal op aarde zijn mensen die mij hoog hebben. En dat komt later bij Jezus terug, die tegen zijn tijdgenoten zegt, ik zal jullie één ding vertellen, de inwoners van Nineveh doen beter dan jullie. Toonbeeld van goddeloze stad, Nineveh, doen beter dan jullie. Ze zullen over jullie oordelen in het oordeel. En de hoeren en tollenaars zullen jullie voorgaan in het koninkrijk van God. Eigenlijk dat motief, altijd weer dat verrassende, dat God ook zo'n ruime blik heeft, goed ziet wat er buiten de kerk gebeurt. En ook goed ziet dat er soms buiten de kerk zo veel meer geloof is en vruchten aan de boom. Vraag niet hoe het kan. Vraag wel helemaal niet hoe het kon in de tijd van Malachi, maar het is er dus. En God ziet het. En hij is er blij mee. Maar des te meer steekt het hem dat het in zijn eigen stad Jeruzalem nog zo hapert. En die liefdesverklaring die werkt dus door daarin dat God zegt, hebben jullie hem nou gepakt of nog niet? En zou dat dan kunnen, dat God op een kwaad moment tegen ons zou zeggen, ruim die tafel maar op. Ik heb er geen aardigheid meer in. Kan natuurlijk niet, God zij dank. Want er is altijd vergeving. En toch, misschien kan het wel. God is eindeloos in zijn vergeving. Maar hij kan niet tegen oneervol omgaan met genade. Als de genade goedkoop wordt, gaat het fout. En dat is dus het evangelie ook, dat de liefdesverklaring van God je zo in het hart wil grijpen, dat het komt tot die toegewijdheid en die liefde. En daarin merk je dat het Oude Testament als Oude Testament wel voltooid is, maar roept om het nieuwe. We hebben meer nodig. We hebben de geest nodig. Als wij afknappen op ons eigen onvermogen om door die liefde zo geroerd te worden, zo vernieuwd te worden, dat wij ons met heel ons hart toewijden aan God, dan zijn wij op dat punt waar het Nieuwe Testament begint. De geest die een verlosser verwekt. De geest die als een duif neerdaalt op onze Heer. En de geest die ons wil winnen voor de liefde van God. Op de drempel van het Nieuwe Testament slaat Malachi 1 heel ernstige tonen aan. Niet om ons te ontmoedigen, maar om ons te doen verlangen naar de geest van Jezus Christus. En om door die geest binnen te gaan in de liefde. Om die liefdesverklaring te maken tot het huis waarin je woont. Om opgenomen te worden in de liefde van God zelf. Om die basiszekerheid te vinden in het leven. Hij is voor me. Dat weegt op tegen al het andere. En om dan de prioriteiten te stellen. Die horen bij de Heer van hemel en aarde. En zo wil Malachi 1 ons aandrijven om uit te komen boven deze padstelling. En om in de kracht van de geest God ons leven aan te bieden. Onszelf weg te schenken aan Hem. Op naar het bruiloftsfeest. Amen. Laten wij zingen gezang 360, vers 3. De dienst der offerande wordt nu gehouden, ofwel er wordt gecollecteerd. Deze dienst werd op bijzondere wijze meegevierd in Genderhof. Bij zuster Snijder en broeder Engels was een delegatie vanuit de kerkenraad aanwezig. Hans van der Laan en Nico en Marie-José de Vos. Zodat ook daar het avondmaal gevierd kon worden. Het is heel fijn dat wij zo in verbondenheid met hen hier bijeen zijn. We willen gaan danken en voorbeden doen, waarbij ik de naam noem van Thea Verstraten. Zij zal morgen in het ziekenhuis worden opgenomen. Het lijkt van korte duur te kunnen zijn. Ze hoopt er met een paar dagen ook weer uit te zijn. Het lijkt ook niet iets ernstigs aan de hand te zijn. Maar het moet wel gebeuren. Daarom is het goed om voor haar te bidden dat de Heer haar wil zegenen, het werk van de artsen zal zegenen, zodat dat bijdraagt tot haar gezondheid. Ik wil voorgaan in gebed. Hemelse Vader, wij willen u vol eerbied prijzen om uw liefdesverklaring. En dat die via Israël ook zo nadrukkelijk naar ons toe komt. Ons allemaal. Waarbij u zo radicaal voorbij gaat aan wat een obstakel voor u zou kunnen zijn. Heer, we prijzen u dat u niet let op onze verdiensten, prestaties, hoe we eruit zien, wat onze kerkelijke stand van zaken is, maar dat u zo intens, vol liefde, ons in de ogen ziet en ons hart wilt aanraken. En dat u dat in het avondmaal ook op bijzondere wijze wilt doen. En nu bidden wij u dat u het ook wilt zegenen. En dat wij zo door woord en sacrament weer extra duidelijk en zeker en reëel van uw liefde doordrongen zijn. Om daarmee er weer tegen te kunnen. Tegen het leven. Tegen de moeilijke dingen in het leven. Tegen de teleurstellingen. Zodat wij bij wat ons ook overkomt, dat houvast ervaren. En mild worden. En hoopvol. En als we dan bij onszelf merken, Hemelse Vader, dat er dingen haperen. En dat we u toch nog niet die prioriteit toekennen die u toekomt. Wilt u dan door uw geest verder met ons werken en ons hart openen voor het evangelie. Zodat de nasmaak van brood en wijn ons niet verlaat, maar wordt tot het proeven van uw goedheid. En wilt u ons dan zo tot nieuwe mensen vormen, waar u blij mee kunt zijn? Wilt u in die liefde dragen wie in het bijzonder dat nodig hebben? We noemen de naam van onze hele oude broeder en zuster Engels en Snijder. Wilt u uw handen inderdaad onder hun bestaan houden, zodat ze moedig ook dit laatste traject kunnen gaan. Wees u bij Thea als ze morgen naar het ziekenhuis gaat. En geef dat het kan in de rust die ze al eerder ervaren heeft. En dat het bijdraagt tot haar normale functioneren. Wilt u het goed maken, ook voor haar gezin. En geven dat dit niet meer is dan een rimpeling in haar leven. Wilt u met ons allen gaan? En wilt u in deze wereld bij nog heel veel meer mensen zijn die uw liefdesverklaring horen en er op een of andere manier mee bezig zijn. En wilt u ons zegenen als we open willen zijn als gemeente voor zulken. Wij danken u dat uw werk doorgaat tot de volleinding, tot het grote feest gevierd gaat worden van de bruidegom en de bruid, van uw liefde en onze volmaakte bereidheid om ons in uw armen te laten sluiten. Breng zo, bidden wij u, uw schepping terecht. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte de geloofsbelijdenis voor de gasten. U vindt hem ook in de eigen bundel, nummer 9. Gaat u gezegend uw weg. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u en jullie allen.